BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers. Meindert Schut.
En vandaag gaan we het in Eye-Openers hebben over hoe de taxi van de toekomst eruit ziet.
Eigenlijk een soort hele grote drones met erin dan ruimte voor één passagier.
En waarom deze zuigende machine misschien wel beter is dan bomen.
Je kunt per hectare een aantal duizend keer zoveel CO2 afvangen met dit soort apparaten in vergelijking met bomen.
En eindelijk het antwoord op de vraag, wat is nou innovatie?
Het is natuurlijk een heel breed containerbegrip, het woord innovatie.
Dat straks, maar nu eerst. Het zand tussen je tenen. De wind in je haren, allemaal leuk en aardig, die zee tot de aarde verder opwarmt en de zeespiegel verder stijgt. Daar zijn we nog niet helemaal klaar voor, volgens Wouter van Dieren in elk geval, wetenschapsdirecteur van Springtij. Welkom in de studio. We weten natuurlijk wel dat die aarde opwarmt. Zijn we dan niet inmiddels wel een beetje voorbereid op die stijgende zeespiegel?
Nee, daar zijn we niet op voorbereid. We houden ons druk bezig met de noodzaak van veel meer duurzame energie.
Ja.
Maar ondertussen zit er heel veel CO2 in de lucht. Dat is opgehoopt de laatste eeuwen. En de zogenaamde retentietijd, zolang het in die lucht blijft en niet afbreekt, is zodanig dat, terwijl je aan de ene kant heel veel nieuwe energie neerzet, aan de andere kant die CO2 daar blijft en de klimaatverandering doorgaat.
Dus of we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs nou halen of niet, we moeten nog altijd rekening houden met een stijgende zeespiegel.
Ja, je moet zogenaamde adaptie doen. Ja. Al die nieuwe energie, dat is mitigatie, dat is dus op alle mogelijke manieren.
Moeilijk woord, maar
ja, heel moeilijk. Maar adaptie betekent, je past je aan het onvermijdelijke. Ja, ja. En je moet dus enorme maatregelen nemen.
Ja. Ja, want wat gaat die opwarming voor effect hebben op de kustlijn?
Nou, je moet rekenen met, als alles zo doorgaat zoals het nu is, dan komen we niet uit op 1,5 graad, 2 graden verwarming, opwarming, maar veel meer. En op dat moment, dan praat je over vele eeuwen, dus 1,5, 2 eeuwen, zit je op 10, 20 meter. Als je dat af wil buigen, moet er ongelooflijk veel gebeuren. Maar hou in Nederland rekening met 1 tot 2 meter in de komende 30, 40, 50 jaar. Dat is veel meer dan de Delta-commissie onlangs, of niet onlangs, maar 10 jaar geleden vastgesteld. Dus dat betekent dat onze kust onder een enorme druk komt te staan.
Ja, gelukkig hebben we ook hele slimme mensen in dit land die over oplossingen nadenken. Welke oplossingen zijn er? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we hier straks onder water staan?
Ja, er is een Delta-programma, dat gaat ervan uit dat je heel veel dijken moet ophogen. Ja. Dat is, staat ook vast, er is zoveel miljard over 100 jaar voor uitgesmeerd. Die dijken zullen we ook ophogen, maar dat is op een dag niet genoeg. Want er komt nog iets anders aan, en dat is met die klimaatsverandering krijg je een enorme weersverandering.
Ja.
Dus zoveel keer windkracht 10 per jaar, zoveel keer hittegolf, droger, natter, heter, kouder. En die enorme klappen op ons dagelijkse leven, op onze infrastructuur, daar moet je meer voor doen dan dijken bouwen.
Is dat vergelijkbaar met wat er gebeurde bij de watersnoodramp 1956?
Ik was toen een klein jongetje. Ik zat op de lagere school. Ik herinner me die nachtnacht, een zaterdagnacht. Wij werden wakker, 1800 doden, verouderde dijken. En toen is er geen debat geweest, ook geen kostenbatenanalyse.
Nee.
En niet een accountantskantoor erbij. En ook niet mensen die zeggen, ja, dan moet dat nou wel. Toen is er Deltaplan opgesteld en dat heeft een paar miljard gekost. Ja. En, maar die acuutheid is er nu ook. Alleen het verschil is, toen was het in één nacht.
Ja.
En nu duurt het een aantal decennia om diezelfde stormvloed alarmbel te horen luiden.
Het gaat veel geleidelijker en daarom horen we dat alarm niet.
Vergelijkbaar,
we zien de urgentie niet.
Ja, vergelijkbaar met een kikker die in heet water gooit, die springt er meteen uit. Maar als je het langzaam opwarmt, doet hij dat niet.
Goed. Maar goed, we kunnen de dijken verhogen. Dat gaan we ook doen. Niet genoeg waarschijnlijk. Nee. Dus er zijn nog extra oplossingen nodig.
Ja.
Welke zijn dat?
Nou, ik heb voorgesteld, een aantal jaren geleden al in kleine kring, maar onlangs in een publicatie in de krant, om een nieuwe eilandenreeks voor de kust aan te leggen.
Ja.
En dat heeft dan meervoudige doelen. Je moet nooit aan eenvoudige doelen denken, eensoortige. Dat werkt niet bij klimaatverandering en kustverdediging. Dus je moet dingen combineren.
Mm-hmm.
Wind op zee is een belangrijke optie, maar het wordt makkelijker, beter, handiger om allerlei redenen om die wind op zee op eilanden neer te zetten. Tegelijkertijd heb je die eilanden nodig om die kust te beschermen. Want zoveel keer windkracht 10, daar kunnen onze duinrijen niet tegen.
Nee.
Ik woon op de Schelling. Wij zijn op de Schelling de laatste 10 jaar 500 tot 1000 hectare eiland kwijtgeraakt. Dat doet de kust, de natuurlijke kustbescherming doet het niet meer. Vandaar dat je ook een zandmotor hebt nu bij Den Haag. Maar er moet veel meer. En als je een nieuwe kustlijn aanlegt, 20 kilometer uit de kust, dan zorg je dus dat die windenergie beter wordt gefaciliteerd. Je zorgt voor breking van de golven. Je zorgt voor nieuwe biodiversiteit. Want tussen die eilanden en de kust krijg je een heel ander ecosysteem. Dus je zorgt dat die eiwitproductie van de Noordzee weer op gang komt. Je moet dus zorgen dat die dingen gecombineerd worden.
Het heeft dus heel veel voordelen. Is het iets waar we mee kunnen wachten? Dat op het moment dat het echt een probleem gaat worden, dat we dan die eilandjes gaan neerleggen?
Die eilandjes, het gaat om wat omvang. Het bijzondere is natuurlijk...
Maak het iets kleiner, dan is het misschien wat makkelijker te accepteren.
De vier grootste baggermaatschappijen ter wereld zitten in België en Nederland. Ja. Dus de kennis en de kunde die hebben we hier enorm. Wij kunnen dat.
Ja, we hebben natuurlijk in het Midden-Oosten ook gedaan.
Ja, hebben we ook gedaan. Maar bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte. Ja. Ik was daarbij betrokken. Nou, dat ging in een tempo, dat was niet te geloven. Maar je kunt niet lang wachten. Als je het nu opzet, dan heb je in 2040, heb je een 2050, heb je een kustlijn en alles wat ermee te maken heeft. Maar als je het geleidelijk doet, stap voor stap, heb je wel over een paar jaar al de voordelen.
Ja, dit is wel de tijd van de technologie. Ja. Technologische innovaties. Kunnen we ook niet slimmere dijken bouwen?
Dit is een slimmere dijk. Dit is een slimme dijk. Ja hoor. Ja. Maar het is ook waar. Bij de gewone dijken, dus de oude kusten, worden slimmere dijken gebouwd. Die zijn niet zo hoog, maar die zijn veel breder. En dat is een hele interessante oplossing. Okay. Want daardoor krijg je niet de knal op de kust. Dan mag het af en toe eroverheen slaan.
Dat kun je opvangen.
Dus dat is de slimmere dijk en die wordt ook gebouwd.
Ja, nou hadden we het al over 1956.
Ja, 53.
1953, ja. Excuus. Daar hadden we het over dat er toen echt duidelijke beslissingen zijn genomen. Ja. Heeft u er vertrouwen in dat de politiek dat weer kan?
De politiek moet leren dat de huidige energie- en klimaatakkoorden die zijn onvoldoende. Het is in mijn ogen te snel door de bocht. Het probleem is vele malen groter dan in de huidige akkoorden wordt opgenomen. Er komt veel meer op ons af dan mensen zich realiseren. Dus als men zit te steggelen, dat doet men. Ja. Over zoveel windmolens hier en zoveel zonnepanelen dan. Dat moet ook wel gebeuren, maar dat lost dit probleem niet op. En de politiek moet af van die hype van de dag. Ja, in het energieakkoord 2 wat er nu aankomt, vrees ik dat weer veel voor de zoveelste keer dat wordt opgenomen. En dat dan voldoen we wel aan misschien de Parijse akkoorden met heel veel moeite. Ja. Het zal nog heel veel moeite kosten en honderden miljarden kosten. Maar dan ondertussen komt die windkracht 10 op ons af en stijgt die zeespiegel met 1, 2, 3 meter. En wat hadden we eraan gedaan? Dus de politiek moet leren dat er een andere dimensie moet worden toegevoegd aan de huidige hype.
Verder vooruitkijken en tijd voor een nieuw deltaplan, lijkt mij.
We hebben nu een staatssecretaris voor infrastructuur en ik denk dat die dat wel oppikt.
Hartelijk dank, Wouter van Dieren, wetenschapsdirecteur van Springtij.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
We hebben het er natuurlijk elke week over innovatie. Vorige week kwamen we tot de conclusie dat je kunt leren innoveren. Dus redacteur Paulien Sewuster begint bij vraag 1 vandaag. Wat is innovatie nou precies?
Iedereen moet innoveren. Het is superbelangrijk voor onze economie. Maar of iedereen nou precies weet wat innovatie eigenlijk is?
Het is natuurlijk een heel breed containerbegrip, het woord innovatie. Het gaat natuurlijk om vernieuwing. Ik ben Jan Blom, Strategy Director bij afdeling Buitengewone Zaken. Een ontwerper uit Rotterdam. Wij houden ons bezig met het leiden van innovatieprojecten voor onszelf en voor klanten.
Jan ziet heel vaak dat mensen de essentie van innovatie eigenlijk niet begrijpen.
Dat het echt niet alleen maar gaat om technologische ontwikkelingen. Maar het gaat voor mij echt om een mindset, om een cultuurverandering. En dat is iets wat voor mij nog echt wel onderbelicht is. Want het gaat om innovatie. Het gaat echt om de mindset en hoe je met verandering omgaat. En echt niet puur alleen om wat er zomaar uitkomt.
Oké, volgens Jan is innovatie dus vooral de wil om te veranderen. En daar is Ben van den Burg, BNR-columnist, het helemaal mee eens.
Voor mij is innoveren eigenlijk iedere dag een beetje beter worden. Dat is voor mij al in... Dat is het al. Dus dat je iedere dag, en dat zit al in topsport. Ik heb vroeger topsport gedaan. Dat je iedere dag dat rondje iets, ik wil schaatsen, effectiever wil schaatsen. Maar dat is heel erg incrementele innovatie. Iedere dag wil je beter worden. Ik onderscheid dus inderdaad incrementele innovatie, iedere dag beter worden, en disruptieve innovatie, dus gekte.
Ja, dus waar wij met eye-openers eigenlijk mee bezig zijn, dat iemand komt met een...
Is gekte.
Nou, mooi compliment. Wij houden ons dus bezig met gekte. En je hebt ook innovatie in kleine stapjes, dat is de incrementele innovatie. En ook Jan ziet dit verschil.
Er is een heel groot verschil tussen incrementele innovatie of echte disruptieve. Als je het echt hebt over disruptief innoveren, dan moet je ook echt een enorme mate van lef hebben om een bepaald systeem compleet om te gooien. Dus enerzijds het lef om dat te doen en anderzijds ook de denkkracht om compleet ander soort oplossingen te zien.
Nou, we weten nu wat het is, innoveren, innovatie. De volgende weken leren we je dan verder hoe je daadwerkelijk moet innoveren. En straks superasfalt dat wel een halve eeuw mee kan. En daar gaan we het straks over hebben.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
Als bomen het kunnen, dan kunnen wij het ook. Dat dachten ze bij de Universiteit Twente. CO2 uit de lucht halen om er nuttige dingen mee te doen. Met hun installatie kunnen ze evenveel koolstofdioxide filteren als 4 flinke bomen in de natuur. Verslaggever Roger Dankerlui die kreeg in het hoge druklab bij de zuigende machine uitleg van onderzoeker Wim Brielman.
De korreltjes die beladen zich met CO2... en daarna worden ze naar een hetere zone gebracht waar ze de CO2 weer vrijgeven.
Nou, ik zie een grote glazen stulp eigenlijk met daarin cilinders. Een emmer met allemaal hele kleine korreltjes. Wat gebeurt hier nou precies?
Nou, die korreltjes, dat is het sorbent wat het CO2 vastbindt. Het is een polystyreenkorrel met aminezijgroepen. En die aminezijgroepen, die kunnen CO2 uit de lucht reversibel aan zich binden. Dat wil zeggen dat ze bij lage temperatuur de CO2 vasthouden. En als je die korrels verwarmt, dan laten ze het CO2 weer los.
En zo kan je het CO2 inderdaad winnen uit die lucht. En uiteindelijk ja, als een soort product ergens weer verzamelen. Eigenlijk wat bomen in de natuur doen, want die pakken ook CO2 uit de lucht, hè?
Ja, dat klopt. Bomen verzamelen ook CO2. Alleen maken de bomen er zelf een ander product van. Dat doet deze machine niet. Die verzamelt eigenlijk alleen het CO2. Daarna moet je in een ander proces dit CO2 gaan gebruiken.
De lucht die komt simpelweg via een ventilator eigenlijk het systeem binnen. Wat hebben we eigenlijk aan als we die CO2 kunnen afscheiden?
Nou, CO2 wat je als product krijgt, kun je gebruiken als meststof voor planten. Dat wil zeggen dat met name in de glastuinbouw het een waardevol grondstof is. Ook voor algen, waar wij het tot nu toe voor hebben gebruikt. Maar je zou het ook kunnen inzetten om energie vast te leggen. In de toekomst zullen we steeds vaker de situatie hebben dat we duurzame elektriciteit over hebben. En dan zul je dat graag willen opslaan. Elektriciteit van zonneparken, windparken. En dat kan met behulp van CO2. Je kunt CO2 omzetten naar aardgas, naar methanol. En op die manier duurzame elektriciteit opslaan.
En wat wordt de volgende stap in dit onderzoek?
De volgende stap wordt om het CO2 in zuivere vorm af te leveren. We leveren het nu als een met CO2 verrijkte luchtstroom af. Dat is niet geschikt voor die opslag van energie. Maar we willen graag ook naar die energiekant toe. Dus we gaan CO2 in zuivere vorm afleveren. En dan dat naar chemische grondstoffen omzetten.
En is deze installatie nou eigenlijk CO2 neutraal?
Ja, dat is een leuke vraag. CO2 neutraal, als je alles mee moet nemen met de materialen waar dit van gemaakt is, dan moet deze installatie nog wel even draaien.
Maar het is goed voor het milieu, want die CO2, dat willen we eigenlijk niet hebben, hè?
CO2 is een nuttige grondstof voor de natuur. Je moet alleen zorgen dat de hoeveelheid in de atmosfeer, dat die niet verder oploopt. Dus met name dat je CO2 en koolstof gaat gebruiken die je eerst zelf uit de lucht hebt gehaald. En dat je er dan materialen van gaat maken. En dat je niet extra fossiele grondstoffen gaat oppompen.
Kijkend nog even naar de toekomst. Steeds minder bomen wereldwijd. Straks meer van dit soort apparaten?
Nou, ze zijn wel veel efficiënter. Je kunt per hectare een aantal duizend keer zoveel CO2 afvangen met dit soort apparaten in vergelijking met bomen. Maar als je op zondagmiddag gaat wandelen, dan loop je denk ik liever tussen de bomen.
Ja, in plaats van zo'n afzuiger, een woud van afzuigers. Wim Brielman van de Universiteit Twente in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. Asfalt dat een halve eeuw meegaat, dan hoef je een stuk minder vaak onderhoud te plegen en dus staan we veel minder in de file. Dat is in ieder geval de gedachte en dus een win-win situatie. Hoogleraar toegepaste wegbouwkunde Sandra Erkens van de TU Delft werkt aan dit soort superasfalt, samen met Dura Vermeer en de provincie Noord-Holland. Welkom in de uitzending.
Dank u wel.
Dit asfalt zou zich 50 jaar goed moeten kunnen houden. Is dat niet wel heel optimistisch?
Ja, maar je moet optimistische en ambitieuze doelen stellen om echt stappen vooruit te komen. Het is een ambitieus doel.
Ja.
Maar het is ook zijn duurdere producten die je erin stopt. Dus ook om kosteneffectief te zijn, moet het langer meegaan. De eerste resultaten die we gezien hebben op bruggen in de VS en in Nieuw-Zeeland wijzen erop dat het inderdaad ook echt een stuk langer mee kan gaan. Maar of zich dat ook hier in Nederland met het verkeer wat wij hebben waar gaat maken, dat moeten we afwachten.
Dat moeten we afwachten. Daar kunnen we vast geen 50 jaar mee wachten tot we
dat
het door hebben.
Nee,
hè? Want normaal asfalt, hoe lang gaat dat mee?
Het ligt er een beetje aan, maar de meeste lagen die we hebben liggen, die gaan wel tussen de 15 en de 20 jaar mee.
En hoe gaan we nou uitzoeken hoe dit asfalt misschien wel 40 of 50 jaar meegaat, dat nieuwe asfalt?
We doen een combinatie, een laboratoriumonderzoek en dat doen we natuurlijk heel vaak. Het leuke van dit project is dat Noord-Holland er ook meteen voor gekozen heeft om een proefvak aan te leggen. Vandaar dat ook Dura Vermeer, de aannemer, erbij betrokken is. Dus we gaan in elk geval ook in de praktijk zien of de dingen die we in het lab hebben uitgetest, of die zich ook echt waarmaken. En dat maakt het voor ons een heel interessante. In het lab wat we doen zijn eigenlijk twee verschillende dingen. We kijken naar stijfheden en sterktes, gewoon in één keer kapot maken, zeg maar. En we bewegen het heel vaak op en neer. Dat noemen we vermoeiingsproef. Gelijk maar met het buigen van je paperclip, zeg maar. Ja. Als je dat vaak genoeg doet, dan gaat het kapot. Nou, dat geldt ook voor asfalt. En dat is een standaardproef om te kijken hoe het zich buiten zal gedragen.
Ja.
En dat gaan we met dit nieuwe asfalt ook doen. En dan is de verwachting dat dat veel vaker gebogen kan worden voordat het kapot gaat.
Ja, straks misschien even wat over dat asfalt zelf, hoe dat is opgebouwd. Maar die praktijkproef met Dura Vermeer betekent dus dat wij als automobilisten mee kunnen doen aan deze proef.
Ja, zeker.
Waar is dat?
Daar zijn ze nog naar aan het kijken wat precies de locatie wordt. Want de insteek is natuurlijk ook om het duurzaam te doen. Dus er wordt gekeken naar waar op een gegeven moment een stuk weg in Noord-Holland nieuw asfalt nodig heeft. En daar zal dit asfalt aangebracht gaan worden.
Dan naar dat asfalt zelf, hè? Want het gaat erom dat dat asfalt langer houdt. Wat is er anders?
Er wordt epoxy ingedaan. Normaal gesproken wordt asfalt gemaakt van stenen die aan elkaar geplakt worden met bitumen. Bitumen is iets wat overblijft als je benzine en alles uit olie haalt.
Mm-hmm.
En in dit geval stoppen we in die bitumen wat epoxy. Ook dat wordt weer uit olie gemaakt, maar dat is een wat duurdere stof. Daarmee maken we het iets elastischer. Terwijl we tegelijkertijd de goede eigenschappen die het bitumen heeft, dat het aan de stenen plakt en zichzelf kan herstellen, willen blijven behouden.
Want dit asfalt kan zichzelf ook herstellen?
Ja, dat kan asfalt eigenlijk altijd.
Okay.
Ja, dat bitumen heeft die eigenschap dat het zichzelf kan herstellen.
En als het asfalt dan toch een keer kapot gaat, kunnen we het dan, want dat hoort tegenwoordig in de circulaire maatschappij, moet het kunnen hergebruiken. Kan dat bij dit asfalt ook?
Dat is absoluut een van de dingen waar wij naar willen gaan kijken. Want dat is inderdaad een terechte opmerking. Dat is heel belangrijk. Er wordt in de wegenbouw al heel veel hergebruikt, gelukkig. Steeds meer ook asfalt in asfalt. Maar dat is natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde als het 50 jaar blijft liggen. Dat is heel erg mooi. Maar daarna wil je het wel weer kunnen hergebruiken. Anders dan schieten we ons doel voorbij.
Hartelijk dank, hoogleraar toegepaste wegbouwkunde Sandra Erkens van de TU Delft.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers. Meindert Schut.
Ja, zo is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, om te beginnen, er is nieuws over de zelfrijdende auto van Google.
Ja, Google heeft vorig jaar een speciaal bedrijf opgericht voor zijn zelfrijdende auto's, Waymo. En met dat bedrijf is het echt druk bezig met testen. En nu gaat het voor het eerst ook testen zonder dat er nog een soort backup chauffeur die het stuur kan overnemen als nodig is, in die auto zit. Gaat gebeuren in een deel van de stad Phoenix. Het gebied moet steeds groter worden. Uiteindelijk ongeveer zo groot als Londen. En hoeveel auto's er dan precies gaan rondrijden is onduidelijk. Maar het is wel de bedoeling dat er echt mensen mee vervoerd gaan worden. Dat kan nu al, maar dan dus met zo'n backup chauffeur. Maar straks kunnen inwoners van die stad, als ze aangesloten zijn bij Waymo, gewoon een ritje boeken, bijvoorbeeld naar het werk. En dan zit er gewoon niemand achter het stuur. Ik vind het wel spannend eigenlijk.
Ja, nou inderdaad. Maar goed, uiteindelijk auto's op de weg, dat is een beetje ouderwets. Want jij wilde het ook hebben over vliegende taxis, Elger.
Ja, verschillende bedrijven zijn bezig met vliegende taxis. Het zijn eigenlijk een soort hele grote drones met erin dan ruimte voor één passagier. Niet eens verder een piloot, want het gaat allemaal natuurlijk autonoom straks. Uber is één van de bedrijven dat daarmee bezig is. Die zelfrijdende taxis al bijna weer voorbij en willen dus de lucht in. En het bedrijf werkt nu samen met ruimtebedrijf NASA uit Amerika aan een soort luchtverkeersleidingssysteem dat moet worden gebruikt voor die vliegende taxis in een stad. Het idee is namelijk dat die taxis redelijk laag gaan vliegen, dus helemaal zelfsturend zijn en dan nog een heleboel tegelijk in de lucht. Dus dat vraagt echt om een soort centrale aansturing, zoals we die ook nu zien in het normale luchtverkeer. NASA gaat daar dus bij helpen.
Ja, oké. Nou, daar zijn we echt voorlopig nog lang niet waarschijnlijk. Tot slot, Elger, heb je nog iets dat net even minder als een ver van mijn bedshow klinkt?
Nou, vrij letterlijk dicht bij je bed. Ik heb namelijk toch nog een slimme wekker voor je. Oh. Circa heet die. Deels een Nederlands project, want 4 Nederlanders en 4 Polen hebben hem samen ontworpen. Het is een wekker met allerlei slimme functies, waardoor je niet alleen uitgeruster wakker kan worden, maar ook nog sneller in slaap kan vallen. Oh. Zo speelt de wekker rustgevende geluiden af. Denk aan fluitende vogels, zodat je zo lekker een beetje in slaap kan vallen. Ook kan hij een constante toon laten horen, zodat je andere irritante geluiden niet meer hoort. Denk bijvoorbeeld aan heel irritant als je een tik in de radiator hebt, of er een dansfeestje in de buurt is waar je de bas van hoort. Dan kun je gewoon een constante toon horen. Schijnt dan heel fijn te zijn. En hij heeft een soort ademassistent, zit een soort cirkel op die een adembeweging maakt in de vorm van licht. En die kun je dan net door je oogleden heen zien op dat moment meeademen met die wekker om te ontspannen. Wakker worden kan natuurlijk ook. En dat doet circa op het moment dat je het licht slaapt, doet hij via een sensor die je in je bed legt en daarmee jouw slaapritme bijhoudt. Het is nog geen product dat in de winkel ligt. Het is een crowdfunding project. Loopt op Kickstarter. Voor €199 kun je er circa in huis halen. En de makers willen minstens €100.000 ophalen. En dat moet wel lukken.
En dan kunnen we allemaal wakker worden. Lekker uitgerust. Dankjewel, Elger. Tot volgende week. Was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.